Hallo lieve mensen, wat ontzettend fijn dat jullie luisteren naar de podcastserie van Rouw doet leven. Mijn naam is Deborah van der Mars en het is mijn persoonlijke missie om rouw en verlies in de volle breedte bespreekbaar te maken. Want rouwen, ja, dat is niet alleen maar pijnlijk en verdrietig, maar het is vaak ook heel mooi en intens en vol van leven. In deze afleveringen maak ik een reis door het land van rouw en door het land van de liefde voor het leven. Aan de hand van mijn eigen verhaal en door middel van interviews met gasten, ervaringsdeskundigen en rouwexperts zorg ik voor het echte gesprek over wat de dood in ons leven kan betekenen. Want hoe doe je dat nou precies, rouwen? En welke gevoelens kom je tegen? Hoe verweef je het verlies in je nieuwe leven, in je toekomst? En hoe voelt rouw anders bij een overlijden dan bij een scheiding? Het verlies van een baan of het verlies van je gezondheid? Luister mee en maak samen met mij rouw en verlies bespreekbaar.
Welkom, Hiske. Wat leuk dat wij met elkaar zo in gesprek kunnen gaan.
Ja, superleuk.
Ja, we hebben contact gekregen via Instagram. En jij hebt jouw coachingsbedrijf en ik heb mijn platform Rouw doet leven. En het leek ons heel mooi om op deze manier met elkaar in gesprek te gaan. Wil je misschien allereerst kort iets vertellen over wie je bent?
Ja, nou ja, je gaf al een korte introductie. Mijn naam is Hiske Kuilman. Ik heb inderdaad een coachingsbedrijf. Ik begeleid ouders. In de praktijk zijn dat meestal moeders die een kindje zijn verloren tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling. Of in de periode daarna. En daarnaast geef ik heel veel scholingen en trainingen aan zorgprofessionals over babyverlies. En heb ik ook nog een eigen magazine, Hugo Magazine, dat ook eigenlijk heel erg daarop gericht is. Ik ben zelf mijn zoontje verloren, Hugo, 6 jaar geleden inmiddels. En dat is niet direct de inspiratie geweest, want de eerste 3 jaar heb ik daar eigenlijk helemaal niks mee gedaan. Dan had ik ook die behoefte helemaal niet. En op een gegeven moment voelde ik van ik heb wel het idee dat mijn manier van hiermee omgaan en zo, dat is anders dan wat ik vooral tegenkom.
Yeah.
Dus dat was eigenlijk een soort geboren uit dat ik zelf iets miste, dat ik dat zelf ben gaan doen eigenlijk op die manier. En dat ging eigenlijk heel snel en werd dat heel groot. Waardoor wat mezelf ook een beetje verraste, want ik had zelf ook dat niet helemaal aanzien komen. Maar wat wel heel gaaf is, dat zoveel mensen aansprak. En natuurlijk is de reden dat het aanspreekt vreselijk, hè? Want dat betekent dat er heel veel mensen zijn die meemaken wat wij hebben meegemaakt.
Ja.
Maar aan de andere kant vond ik het wel heel fijn om ook er voor die mensen te kunnen zijn.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja, en ook wat ik zei, hè? Omdat er iets miste voor mijn gevoel. Voor mij is het iets langer geleden. Nou, voor jou trouwens ook.
Mijn dochter komt heel even een knuffel halen.
Oh, tuurlijk. Hi.
Hoi.
Ik ben even in gesprek.
Met wie?
Met een mevrouw. Ja? Papa zit buiten.
Okay.
Doei.
Doei.
Veel van wat ik tegenkwam heel zwaar was, ging heel erg over het verdriet en oh, hier kom je nooit overheen. En
dus dat merkte je eigenlijk al vrij snel, dat je dat zeg maar, dat tegen je gezegd werd of dat je dat je dat aantrok?
Nou, dat ik kwam dat veel tegen. Als ik er dan op ging zoeken, en nu heb je al met Instagram en zo al een stuk meer informatie daarover en zo, maar een aantal jaar geleden was het nog een stuk minder. En ik vond het allemaal zo van één kant belicht. Want ik dacht, het heeft heel veel verdriet gebracht, maar tegelijkertijd ook heel veel liefde. En er is ook een andere kant. En er is ook een leven erna. En daar werd zo weinig over gesproken, dat ik dacht van, ik voelde heel erg de behoefte om ook dat geluid te laten horen.
Ja, ja. Ja, dat herken ik zelf heel sterk. En ik herken zelf ook heel sterk dat je juist ook heel erg dankbaar kan zijn. Niet dat gebeurd is, maar wel wat je daar ook voor hebt gekregen. En het is wel, dat herken ik heel sterk in jouw verhaal, dat dat vaak onderbelicht is. Het is ook heel erg. Maar of het gaat daarover, of het gaat er niet over. En er lijkt wel geen tussenweg te zijn.
Ja, en de reactie die je van mensen krijgt is altijd, in de buitenwereld, van, oh wat heftig, oh wat vreselijk. En als je zelf een aantal jaren verder bent, het was mijn ervaring tenminste, ik dacht, ja, maar het is eigenlijk niet meer heftig. En ik wil eigenlijk het ook over die andere kant hebben, maar daar kom je bijna niet eens bij. En ik merkte dat ik dat dus inderdaad, want ik zei, ja, dat ik dat wel graag had willen horen ook. Hè? En ook willen zien. En ik merk dat ik dat soort reacties zelf vaak krijg. Hè? Dat mensen zeggen, oh, wat fijn dat je ook aangeeft dat er nog een leven hierna is. En ik ben daar nog niet. En ik zit nog in dat verdriet. Maar jij geeft wel de hoop dat dat kan. Dat het mogelijk is. Dat er een leven hierna is. En daarmee zeg ik niet dat Hugo, dat ik dankbaar ben voor dat het me overkomen is of zo. Of weet je, nog steeds, ik had Hugo het liefst bij me gehad. Natuurlijk. Maar die optie was er niet meer. En op een gegeven moment, ja, ben ik van mening dat je dat hebt te accepteren. Hè? Dat je het verleden niet kunt veranderen. Dat het is gebeurd. En dat verdrietig is, dat vreselijk is. Dat daar kun je van alles van vinden. Dat is ook zo. Maar het hielp mij niet om in die emotie te blijven hangen.
Nee.
En dat wil niet zeggen dat je gelijk als dit overkomt. Zeg, oh, dit is ook heel fijn en ook heel dankbaar en zo. Want in die eerste periode kun je daar waarschijnlijk helemaal niks mee.
Nee.
Natuurlijk is er verdriet. Natuurlijk is er rouw. Dat moet er ook zijn.
Ja, dat moet en dat mag maar, ook zelfs. Ja.
Dat mag absoluut. Ja. Weet je, ik dwing zelfs mensen bijna soms om te gaan rouwen voordat ze verder mogen kijken. Dat klinkt heel dwingend, maar wel op een liefdevolle manier. Maar er is wel nog daarna ook iets.
Ja. En
dat houdt je niet op.
Nee, en dat is denk ik wel mooi dat je dat in jouw coachingspraktijk, dat je ook mensen de mogelijkheid geeft en laat zien ook, hè, door jouw ervaring, door jouw persoon, dat dus ook kan en mogelijk is.
Ja. En daarmee wil ik het verdriet ook niet bagatelliseren, hè? Want dat zeggen mensen wel eens, van ja, je gaat dan wel heel erg snel over dat verdriet heen. En absoluut niet, hè? Dat is helemaal niet mijn intentie, want natuurlijk is het verdrietig. Maar als ik dat 83 keer blijf herhalen naar mezelf, dan wordt het over het algemeen niet beter van. En als ik dat als coach naar iemand ook teruggeef, dan zeg ik, oh ja, het is ook zo erg. Ja, het is ook zo verdrietig. Och ja, het is het ergste wat je kunt meemaken. Ja, daar kom je naar mijn inzien in ieder geval niet heel veel verder mee.
Nee. En de eerste periode, hè, dat gaf je net ook al aan, hè, de eerste periode nadat Hugo overleden was. Was dat natuurlijk heel anders voor jou? Wat is er gebeurd met Hugo? Hoe is hij overleden?
Ik had eigenlijk een hele goede zwangerschap. En er was ook geen enkele aanleiding om aan te nemen dat er iets niet goed zou gaan. Uiteindelijk was ik 40 weken en 6 dagen zwanger. Toen braken mijn vliezen. En toen dacht ik van nu gaat het gebeuren. Dus ik belde die verloskundige van onze baby komt eraan. Nou, dat was een beetje voorbarig. Want er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Nou, lang verhaal kort, werd ik 2 dagen later ingeleid. En dat werd een hele zware, helse bevalling. Die uiteindelijk eindigde in een spoedkeizersnee. En zelfs toen was er eigenlijk nog geen aanleiding om aan te nemen dat het niet goed zou gaan. Maar ja, volledig onverwacht kwam Hugo levenloos uit mijn buik. En toen dat gebeurde, was er eigenlijk ook wisten wij dat eigenlijk nog niet. Hè? Hij kwam kennelijk blauw uit mijn buik. Ik heb dat zelf nooit gezien. En ik dacht alleen, ze nemen hem even mee, ze gaan hem even opheffen, want het was pittig en ze gaan me hechten en dan komt hij wel bij me. Maar al heel snel merkte ik van, het is wel heel stil, ik hoor hem niet huilen, er komen steeds meer artsen, dus volgens mij gaat het toch niet helemaal goed.
Nee.
En uiteindelijk heeft dat een half uur geduurd, hebben ze een half uur gereanimeerd en kwam toen de kinderarts bij ons om eigenlijk om toestemming te vragen van mogen we stoppen met beademen. En inmiddels waren wij natuurlijk wel op het punt dat we door hadden dat het niet goed was. En ook eigenlijk wel dat het niet goed ging komen.
Nee.
Maar als je dan die definitieve bevestiging krijgt van we kunnen niks meer voor jullie kindje doen. Ja, dat is wel, dat is zo onwerkelijk. Want je hebt echt het idee, we kwamen hier met een gezonde baby. Dus hoe kan het dat ik nu een half uur later mijn baby in mijn armen heb, levenloos. Die eruit ziet alsof die slaapt. Want hij was 41 weken, 8 pond. Dus natuurlijk helemaal niks aan te zien.
Nee.
Dus dat was ongelooflijk bizar waar je dan in komt. En ook onvoorbereid. Hè? Niet dat dat erger of minder erg is, dat maakt allemaal niet uit. Maar We hadden helemaal niet stilgestaan bij het feit dat je na 41 weken nog je baby verliest. Dat je dan ineens een afscheid moet organiseren en een begrafenis. En, nee. Ja, en dat het daarna gewoon, dat je met lege handen zit. Daar denk je toch niet helemaal over na.
Nee.
Dus dat was heel heftig. En die eerste periode ook. Maar ik weet wel nog heel goed dat die eerste avond dat Hugo overleden was. Dat mijn man en ik ook allebei zoiets hadden van, ja, weet je, dit is heel erg. Dit is vreselijk. Onze toekomst was echt op dat moment ingestopt. En tegelijkertijd voelden we allebei ook wel de drang van, dit is niet het einde. Dit is niet het einde van ons leven. En we gaan er alles aan doen om er wel iets van te maken. Hè? Niet alleen voor Hugo, maar ook voor onszelf. Dat zijn we gewoon aan onszelf en aan hem verplicht. Dus ik heb wel heel sterk het gevoel dat we dat heel snel hadden. Maar ja, daarna kwam natuurlijk wel een hele intense, verdrietige periode. Waarin je ineens met rouw wordt geconfronteerd. Met mensen die geen idee hebben hoe ze daarmee om moeten gaan. En nee. Nou, het hele arsenaal waar iedereen die dit meemaakt, denk ik, over mee kan praten.
Ja, ja. Ja en ook inderdaad de onverwachtheid, hè, wat je aangeeft. Ja. Dat het echt in zo'n split second eigenlijk een totaal andere werkelijkheid kan zijn. Ja, dat maakt het soms ook zo ongeloofwaardig wat er dan op zo'n moment gebeurt. Want ook tijdens de bevalling was er niet een aanleiding of dat je al het idee had van ik voel minder of...
Nee, hij is ook ergens in de laatste minuten overleden. Dus echt op het moment dat ik losgekoppeld werd van de apparatuur. Ik werd ingeleid. Ik was aan de sensor en de baby ook. Ja. Dus toen we losgekoppeld werden, klopte ook zijn hartje nog. Dus ergens tussen het moment dat hij en ik naar die OK gingen en het moment dat hij uit mijn buik kwam, waar een minuut of 10, 15 tussen heeft gezeten, ergens daartussen is zijn hartje gestopt. Dus het is ook zoiets onrealistisch waar je ineens in komt, dat je echt denkt, gaat dit over ons? Ja. En je kijkt naar je kind en je denkt alleen maar, maar hij kan elk moment gaan ademen. En je wil hem bijna door elkaar schudden en zeggen doe nou gewoon.
Ja,
ja, dat is heel bizar.
Ja. En want je geeft ook aan dat je, zowel jij als je man hadden eigenlijk al vrij snel zoiets van, oké, dit is dus de situatie. En hier moeten wij dus nu vanaf nu mee omgaan. Is dat had je het gevoel ook achteraf dat dat nog vanuit overleving was? Of was dat al echt een soort besef van oké, dit is het en wij moeten nu verder?
Nee, ik denk dat dat al heel snel een besef was. Maar daarna ga je wel gewoon dat verdriet in. Hè? Het was niet dat we die avond daar eens uitgebreid over gehad hebben en gezegd, nou, hè, dit was jammer en we gaan weer door. Nee, dat is ook iets wat even speelt. En daarna ben je gewoon weer intens, diep in rouw en intens verdrietig. Dus dat was wel iets wat we beide, denk ik, heel sterk voelden. Maar daarmee was het niet klaar of zo.
Nee,
we moesten net zo hard rouwen. Ook al hadden we heel snel geaccepteerd dat de situatie was zoals die was.
Ja, maar dat zeg je juist wel mooi. Want daar kan heel veel weerstand op zitten.
Ja.
En heel veel opgekropte emoties ook. Als je kijkt naar een rouwproces. Ik heb dat zelf deels ervaren met het overlijden van Noah. Maar ook later, totaal andere situatie met mijn burn-out. Had ook heel veel weerstand op. Om die situatie niet te kunnen accepteren zoals die is. Hoe erg het ook is. Maar op het moment dat je dat niet kan, kan je ook geen stap vooruit zetten. En je kan niet terug het verleden in. Dat gaat niet. Maar je kan ook geen stap de toekomst in.
En je mag natuurlijk in rouw nooit zeggen dat je vast zit. Of dat je blijft hangen of zo. Hè? Dat zijn dan van die taboe woorden die je niet mag gebruiken. Dat is natuurlijk wel wat er vaak gebeurt.
Ja.
Omdat je niet kunt accepteren. Ik zeg altijd, je hoeft niet te accepteren dat je kind er niet meer is. Hè? Want dat hoef je op mijn terug nooit te accepteren. Want je hoeft nooit van mij te zeggen, het is goed zo of zo. Hè? Dat krijgen de meeste mensen hun mond niet uit.
Nee.
Maar wel dat dit is wat het is. En dat je daarmee zult moeten dealen. Hoe dan ook. Weet je, want je kunt de toekomst en het verleden nou eenmaal niet veranderen. Nee. En ik denk dat dat wel een hele belangrijke stap is. En eentje die mij in ieder geval in dat hele proces wel heel erg heeft geholpen. Daar komt natuurlijk het intense verdriet uit voort. Daarmee is het niet klaar. Maar het is wel, wat je ook zegt, wel een soort start zijn om die rouw aan te kunnen gaan.
Ja, ja. Ja, we begonnen eigenlijk net al een beetje. Hè? Dat is ook waar mijn podcast uit geboren is. Het rouw doet leven. Dus ik ben ook juist heel erg op zoek naar mensen en naar verhalen. Niet alleen naar de verdrietige kant, maar ook hoe ze dat hebben omgezet of betekenis hebben gegeven in hun verdere leven. En daar begonnen we eigenlijk aan het begin van het gesprek al een beetje mee. Hè? Want jij hebt je eigen coachings- en trainingsbedrijf. Hoe is dat ontstaan bij jou? Hoe is dat gegroeid?
Nou, je zegt eigenlijk wel mooi. Dat is eigenlijk ook zo gegroeid. Het is niet dat ik... Ik ben gestart uiteindelijk ruim 3 jaar nadat Hugo overleed. En het was niet dat ik op papier had uitgedacht... Nou, dit en dit en dit ga ik doen en zo ga ik het vormgeven. Het was meer dat er dingen samenkwamen. En dat het ontstond. Een soort van, nou, dit moet ik kennelijk gaan doen of zo. Het was een soort... Ja, ik had ook heel veel weerstand. Zo van, oh, dan word ik ook zo iemand die iets heeft meegemaakt. En dan ga ik daar ook weer iets mee doen. En nou, ik had daar een soort allergie voor. En toen dacht ik, dat wil ik zelf dus niet worden. En uiteindelijk werd ik dat dus eigenlijk wel een beetje. Alleen wel op mijn eigen manier, voor mijn eigen gevoel dan. Dus ik begon eigenlijk omdat dat ik merkte, hè, van ja, de manier waarop ik ermee omga, daar vind ik niet zoveel in. En ik merk dat andere mensen er steun uit halen. Misschien moet ik daar toch eens iets mee doen. En uiteindelijk kwamen de trainingen en zo daar, ja, bij toeval een beetje bij. Dat werd heel groot, waardoor de coaching ook weer kleiner werd. Het magazine ontstond ook op die manier. Doordat ik al heel lang het gevoel had van, nou, weet je, er is je ouders van nu. En je kunt te kust en te keur kiezen in een tijdschriftenrek als je zwanger bent of een baby krijgt. En dan word je hiermee geconfronteerd. Ja, en nu publiceert de ouders van nu bijvoorbeeld, als voorbeeld te noemen, daar ook wel af en toe een artikel over, maar een aantal jaar geleden ook helemaal niet.
Nee, dat klopt. En dat klopt.
Toen dacht ik, ja, maar dat kan toch niet? En ik ging zoeken en het was er niet. Dus toen dacht ik, ja, maar dan moet het er komen. Dus het was ook, maar dat heb ik ook niet bedacht achter mijn bureau, van nou, hé, laat ik eens een magazine starten. Nee, ineens dacht ik, ja, nou, dan ga ik het maar zelf doen. En dat kreeg vorm. En dat werd eigenlijk, ja, enorm positief ontvangen. Dus het zijn ook dingen die dan ontstaan. En dat, ja, dat ontwikkelt zich ook gaandeweg natuurlijk weer. Hè? Dan ga je ook toch weer een andere kant op. En dat vind ik ook wel heel mooi, dat het op die manier gaat.
Maar je bent wel... Wat was het moment, zeg maar, dat jij wel jouw ondernemersreis bent begonnen? Dus dat je echt dacht van, nou, ik ga nu voor mezelf beginnen. En ik weet nog niet precies hoe dan. Maar ik ga hiermee starten.
Nou, het grappige was dat ik eigenlijk al heel lang ondernemer wilde worden, al vanaf kinds af aan. Ik heb hotelschool gedaan, dus ik dacht altijd, het wordt iets in de horeca, gastvrijheidshoek en zo. Maar ja, daar wilde ik uiteindelijk geen eigen bedrijf in. Na Hugo's dood ben ik een opleiding tot massagetherapeut gaan doen. Echt totaal iets anders, omdat ik ook als afleiding iets nodig had. Ik wilde iets voor mezelf. Dus toen heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dus met een massagebedrijf. Want dat wilde ik gaan doen, maar ik merkte al heel snel dat ik dat... Ja, dat vond ik als hobby best leuk, maar... wilde ik eigenlijk helemaal geen bedrijf van maken. En toen ging ik wel nadenken, ja, wat wil ik dan wel? Hè? Welke kant wil ik dan op? En toen dacht ik, nou, rauwe massages, zo kwam ik er een beetje op. Hè? Mensen die iets hebben meegemaakt, ga ik dan masseren of zo? Maar ja, dat masseren, ja, dat was helemaal niet mijn passie of zo. Dus ja, zo is dat. Toen dacht ik, ja, maar dan moet ik dat dus anders gaan doen. Nou, dan word ik maar coach. Nou, ja, dat is ook zo'n woord waar ik heel veel moeite mee had. Nog steeds af en toe wel eens. Dus dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, nou, dan ga ik het op omgooien. En ik heb sinds die dag geen mens gemasseerd meer, tot de grote ergernis van mijn man overigens. Maar ik heb het volledig aan de wilgen gehangen en ben toen volledig hiervoor gegaan. Want ja, ik geloof ook wel heel erg in, als ik iets doe, doe ik ook iets met volle overtuiging. En ik doe niet zo snel dingen half. Yeah. Dus toen ben ik vol gegaan, naast mijn baan in loondienst. Maar die heb ik na een jaar opgezegd, want dat was gewoon helemaal niet te combineren. Dus ja, en toen was het gewoon fulltime en vol gas. Ja, dat is eigenlijk, heb ik gewoon de afgelopen 3 jaar heel erg hard gewerkt.
Ja, en je bent begonnen met het coachingstuk, zeg maar?
Ja, daar begon het eigenlijk mee. En toen dacht ik, ja, hoe ga ik nou deze mensen bereiken? En toen dacht ik, nou, weet je, misschien kraamverzorgende. Op die kant eens kijken of ik daar aansluiting vind. En toen kwam al heel snel verzoek van, oh, dat is eigenlijk wel interessant. Oh, daar weten we eigenlijk niet zoveel van. Kun je daar niet iets over vertellen? Ja, en zo ontstond dat eigenlijk ook, dat ik dacht, ja, dan moet ik daar misschien scholing over gaan geven. En inmiddels heb ik, ja, meer dan 3000 kraamverzorgenden getraind. Dus ja, dat nam ook een enorme vlucht, omdat er kennelijk een soort gat was ook van, ja, weet je, iemand die daar echt iets over kon vertellen vanuit de theorie. Hoe werkt de rouw nou? Hoe is dat nou? Maar ook vanuit de praktijk.
Ja.
Omdat ik niet alleen mijn eigen verhaal heb, maar ook die honderden mensen die ik de afgelopen jaren sprak. Dus ik zeg ook in mijn scholing en training altijd, het gaat niet over mij of over Hugo. Het gaat over al die ouders. Het gaat over al die kinderen die gemist worden. En ja, dat spreekt wel heel erg aan. En daar is toch wel een hele grote behoefte aan.
Ja, en ik kan me dat ook echt wel voorstellen hoor. Want dat is wat ik echt uniek vind aan hoe jij jouw praktijk hebt neergezet en aan hoe jij werkt. Is dus echt die combinatie met hoe je de zorgprofessionals hierbij betrekt. En ook de kraamverzorgenden. En hè, hoe je daar trainingen voor geeft. En lezingen en workshops. En ik kan me echt voorstellen dat ondanks de zorgprofessionals die dagelijks te maken hebben met baby's, niet zo dagelijks te maken krijgen met een dode baby.
Nee,
ik weet nog dat de kraamverzorgster van Linde, van onze derde dochter, die vertelde we dus over hè, wat er met Noah en Eline was gebeurd. Ja, die werkte volgens mij al 35 jaar, was zij kraamverzorgster. Ja. En die stond echt met tranen in de ogen, omdat ze zegt, ik zou niet weten wat ik dan moet doen.
Ja.
En dus dat opgeteld bij wat jij doet. Ik denk dat is echt zo'n mooie bijdrage die je daar aan kan leveren. Aan dat stukje dienstverlening. Wat ja, nog mooier kan. Wat je nog mooier kan maken eigenlijk.
Ja, en ook omdat het. Ik heb dat zelf ervaren, dat hoor ik ook heel veel terug. Zo ontzettend veel invloed heeft ook op het rouwproces. Hè?
Ja.
Hoe je begeleid wordt, ook in die eerste dagen in de week. Nou, jullie hebben natuurlijk ook de NICU dan meegemaakt. Maar ook met kraamzorg, verloskundige, gynaecoloog vanuit het ziekenhuis. Dat de impact die de zorg daar heeft, die heeft zoveel impact op dat hele rouwproces. En ik merkte wat jij ook zegt, hè, dat er zoveel mensen waren die echt geen idee hadden waar dit over ging. En ik vertel soms dingen waarvan ik denk, nou, dit weet iedereen wel, dit kan ik overslaan. En dan zeggen mensen achteraf, nou, dat vond ik nou echt zo'n inzicht. Daar had ik echt nog nooit over nagedacht.
Ja.
Dan vraag ik, wie kent hier de watermethode? Nou ja, weet je, als je in mijn werkveld zit, dan is dat bijna de normaalste zaak van de wereld. En de helft van de mensen zegt van, waterbad? Een kindje in het water leggen? Nou, geen idee.
Nee.
Dus ja, kennelijk. En het was niet bij iedereen. Hè? Want er zijn ook mensen die hier echt wat van weten, zich daar inmiddels in gespecialiseerd hebben. Dus ik wil helemaal niet een hele beroepsgroep nu afschrijven. Zeker niet.
Nee. Het is ook ontzettend in ontwikkeling geweest, hè, de laatste jaren juist.
Absoluut. Ja, en net zoals hè, het onbegrip wat er vaak heerst bij de omgeving. Hè, dat is iets wat de meeste ouders die ik spreek toch wel ervaren. Hè. Mensen hebben geen idee wat ze moeten zeggen, wat ze moeten doen, hoe ze hierop moeten reageren. En dat geldt in de zorg af en toe nog steeds net zo. Want wat je zegt, soms heb je een kraamverzorger, een verloskundige. Verloskundigen hebben er wel iets meer mee te maken trouwens, maar kraamverzorgers soms wat minder. Die doen dit al jaren, maar hebben dit nog nooit in de praktijk meegemaakt. En dan kun je daar wel in je opleiding 15 jaar geleden een keer een module over gehad hebben. Maar ja, inmiddels is er zoveel veranderd in wat er kan en hoe we hiermee omgaan.
Ja.
Dat daar toch wel een hele grote behoefte is om daar meer over te weten.
Ja. En dat heb ik zelf ook, wat je zegt, ook ervaren op het moment dat je in het ziekenhuis bent. En wij dan inderdaad op de NICU. Daar zijn ze echt wel daarin getraind, hè, en gespecialiseerd. En dan nog heb je als zorgpersoneel denk ik niet eens door wat de impact is. Ook van de dingen die je wel goed doet, hè, en wat je bijblijft. Want, ja, net als in mijn geval, ik werd voor het eerst moeder. Ik had geen idee wat me überhaupt stond te wachten. Dan heb je ook nog een dood kind en een levend kind. Nou ja, dat is gewoon conflict in je hoofd. Dat is hartstikke lastig. En alleen maar om dan te horen van iemand in je omgeving, joh, dit is normaal hoe je je voelt. En het hoort er allemaal bij. En het wordt anders. Het wordt misschien niet beter zoals jij nu in je hoofd hebt dat het beter wordt. Maar het wordt echt anders. En dat is er veel te weinig. Ja. He, ook omdat we vrij weinig geleerd worden om te praten over gemis en over rouwen en over verliezen.
Heel weinig. Ja.
Ja.
En de meeste mensen zijn bang voor ook zeg maar niks, want dadelijk gaan ze nog huilen of ik trek allemaal emoties open. Terwijl wat je ook zegt, je wordt voor het eerst of voor de tweede of de zesde keer, dat maakt niet uit, je wordt moeder of vader. En waar praat je nou het liefst over dan over je kind? En dat geldt voor mensen die een kindje verliezen net zo goed. En dat is zo belangrijk, dat die openheid er is, dat er vragen gesteld worden. En inderdaad, wat je zegt, hè, dat veel mensen dat zelf, ook al doen ze het heel goed, niet doorhebben hoe belangrijk dat is.
Nee.
En dat is wel heel mooi, inderdaad. Zelfs mensen die daar dagelijks mee te maken hebben soms.
Ja. Ja. Hey, en je vertelde net ook al over Hugo Magazine. Want je gaf al aan, dat is eigenlijk ook zo ontstaan. Ook echt een prachtig initiatief. En ook een ontzettend mooi blad. Hoe is dat zo op je pad gekomen? Hoe heb je dat aangepakt?
Het is eigenlijk ontstaan. Ik wandel vrij veel. En ik liep, ik was op zondagochtend, ik weet nog dat het zondagochtend was, ik liep bij mijn huis, wij woonden vlakbij een golfbaan, daar kun je omheen wandelen. Dus ik wandelde daar en ineens was er bijna een soort openbaring die kwam en ik dacht, dat magazine, dat moet er gewoon komen, hoe dan ook. En ik ga ervoor zorgen dat er komt. Dus het was echt, ik weet of dat een heel concreet moment was, ik weet de datum niet, maar het was een zondagochtend ergens in het voorjaar. Ja, toen dacht ik ook, hoe ga ik dat in hemelsnaam doen? Hè? Want geen idee.
Ja, waar begin je?
Uiteindelijk heb ik mijn tante ingeschakeld. Zij is grafisch vormgever. Ze heeft natuurlijk alle andere dingen voor mij grafisch gezien. En zei, ik wil dat blad maken. En ik heb je hulp nodig. Zullen we dit gaan doen? Nou, en zij was eigenlijk gelijk heel enthousiast. En ze zei, we zien wel. Hè? We gaan het gewoon doen. En enigszins naïef stapte ik daarin. Ik dacht, een paar interviews, een paar artikelen schrijven. En ik heb nog wel wat input, dus van de afgelopen jaren, dus dat lukt wel. Hè? Dus we hadden ook een deadline van 2 maanden later of zo. Nou, uiteindelijk was hij er een half jaar later, want er ging veel meer tijd en er kwamen zoveel meer dingen bij kijken dan wat ik me had voorgesteld. Maar ik denk dat ook wel goed was, hè? Dat je soms enigszins naïef ergens instapt en niet weet wat er allemaal op je pad, anders was ik er misschien wel nooit aan
begonnen. Ik wou net zeggen, want anders komt het misschien ook helemaal niet van de grond. Misschien moet je er soms wel echt gewoon helemaal blanco instappen. Met alleen maar het verlangen om iets neer te zetten. En dan zien waar het je brengt.
Precies. En als ik daar een verdienmodel of iets aan had gekoppeld. Weet je, want iedereen kan op een bierveeltje uitrekenen dat het alleen maar geld kost zoiets. Dus ook met die intentie dacht ik, hoe ga ik dat ooit doen? Maar ik dacht, het komt er gewoon. Hoe dan ook. En ik ga dat gewoon doen. Maar inderdaad van tevoren niet nagedacht bij alle consequenties. En hoe ik dat dan ging doen. En ook financieel niet. En dat haal je er net nooit niet uit. Maar het is gewoon een soort drang bij. Dat je denkt, dit moet er gewoon komen. Ja. Punt. Er is geen andere optie.
En was het in eerste instantie ook een soort eerbetoon? Heb je dat ook zo gevoeld? Of was het al vrij snel meer dan alleen Hugo?
Ja, het was veel meer dan alleen Hugo. En ik ben ook dit bedrijf eigenlijk nooit gestart vanuit een eigen verwerking. Of om Hugo per se een podium te geven. Ik heb de eerste 3 jaar na Hugo's dood zelfs nooit iets gedeeld. Ik had die behoefte ook helemaal niet. Ik ben eigenlijk pas gaan delen toen ik dit ging doen. Omdat ik dacht, ik kan wel van andere mensen me als vragen, maar als ik niet iets deel over mijn eigen proces, is dat een beetje gek. Dus het is nooit mijn intentie geweest om Hugo per se een heel groot podium te geven. En dat is uiteindelijk wel gebeurd. En dat vind ik ook heel mooi, hè, met hoe dat dan is ingevuld. Maar ik wilde het blad ook helemaal geen Hugo Magazine noemen. Toen dacht ik, dan moet ik gewoon zijn naam weer aanhangen. En dat is dan iets op emotioneel en beladen. Maar ik voelde ook wel dat er geen enkele andere naam mogelijk was. Het moest gewoon Hugo Magazine worden. Maar ik merk ook wel dat voor anderen, hè, ik krijg die vraag namelijk heel vaak, vaak wel zo is. Hè, van, is dat dan echt wat mooi vanuit Hugo en zo. En natuurlijk heeft Hugo daarmee te maken en is hij eraan verbonden. Maar dat is niet de intentie geweest om het te gaan doen.
Nee.
Ik heb nooit het gevoel gehad, ik moet een stichting oprichten uit zijn naam. Dat heb ik eigenlijk nooit zo gevoeld.
Nee, maar je zegt het eigenlijk wel mooi. Het is eigenlijk vanuit jou, maar Hugo is eraan verbonden. En dat beschrijft misschien ook wel, we hadden het net voordat we begonnen ook eventjes een beetje over jouw reis, hè, en ook over mijn eigen reis, welke kant dat zich op beweegt. Het gaat natuurlijk niet in eerste instantie om Hugo. Het gaat in eerste instantie om jou. En, ja. Maar je bent wel verbonden, je bent met al je kinderen verbonden. Dus logischerwijs ook met Hugo. En dat hij dan dit podium krijgt, nou, dat is heel mooi. Maar het komt bij jou vandaan.
Ja, en ik denk dat is ook wel een beetje de reis waar ik nu in zit in de ontwikkeling. Hè? Dat het heel erg over Hugo is gegaan de afgelopen 3 jaar. Of eigenlijk de afgelopen 6 jaar. Maar, en dat ik nu merk, ja, maar uiteindelijk heb ik dat zelf gedaan. En het mag veel meer... Er mag een verschuiving komen van hè, Hugo wat meer naar de achtergrond. En daarmee verdwijnt hij niet. Of weet je, dankzij Hugo sta ik waar ik sta. Maar uiteindelijk heb ik wel zelf die stappen moeten zetten. Ja. En weet je, Hugo is altijd aan me verbonden. Wat je ook zegt, hè, al je kinderen horen bij je. En ik denk dat Hugo een veel grotere betekenis heeft gekregen. Het klinkt misschien heel raar als ik dit zeg. Dan wanneer hij was blijven leven. Omdat dat zegt Manu Kirsten ook, geloof ik, van hè, geen kind is zo aanwezig als kind wat wordt gemist. En ik merk dat bij Hugo ook. En ik voel nu meer dat ik denk van, nou, hij mag nu ook wel weer wat meer naar de achtergrond. Want het is goed zo. En het grappige is, ook als ik dan dingen deel over Hugo, dat ik soms echt maar berichten van mensen krijg, oh, heel veel sterkte. En dat ik dan echt denk, ja vind ik heel lief.
Ja.
Maar ja, weet je... Dat is inmiddels echt niet meer nodig. Ja. Ik zit zelf op zo'n ander punt. En weet je, ik denk aan Hugo eigenlijk alleen maar heel veel liefde en trots. En het verdriet is daar eigenlijk al niet eens meer bij. Maar dat is iets wat je dan ook niet uit durft te spreken.
Nee.
Ja, mensen vinden dat daar raar. Want maar je kind is dood. Dat kun je toch niet. Daar blijf je toch de rest van je leven verdrietig over. Dus er heerst een taboe op rouw. Ja. Maar er heerst ook een taboe op zeggen. Ja, het gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed met me.
Ja.
Want dat vinden mensen ook moeilijk om te begrijpen. Dus dat is een beetje die ontwikkeling waar je dan in zit. Hè? Dat mensen ook zeggen, ja, maar ik ben daar nog niet. En kun je daar dan wel over delen? Dus dat is een beetje ook het dilemma en de constante balans die je zoekt. Dat je andere mensen ook niet wil kwetsen of het gevoel wil geven dat ze niet mogen rouwen. Hè? Wat we eerder ook al zeiden. Maar omdat je zelf... op zo'n ander punt staat, merk ik dat mijn bedrijf ook meer die kant op gaat bewegen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een natuurlijk proces en ook, ook een goede ontwikkeling.
Nou, dat denk ik zeker ook, weet je. En in die zin, kijk, rouwen blijft altijd bij je in verschillende gradaties. Ja. En wat je net omschreef, dat herken ik op dit moment ook heel sterk... Als ik iets deel op Rouw Doet Leven over Noah of over Eline toen ze net geboren was. Hè, dat triggert dan ook nog steeds bij mij bepaalde emoties. En die laat ik er dan ook zijn. En dat mag ook. Maar soms krijg ik dan ook van mensen die mij volgen... wat jij zegt, sterkte. Of gaat het wel met je? Of kan ik iets voor je doen? En dan op dat soort momenten besef ik me dus van... oh, wacht even, zet ik nu een verkeerd beeld neer van mezelf? Nee, dat is niet, want op dat moment doe ik dat echt... ik schrijf alleen maar vanuit mijn hart. Dus op dat moment dat ik het schrijf, dan is dat voor mij ook zo. Ik ga niet iets verzinnen of zo. Maar het kan ook sneller weg... Hè? Ja. Dus het komt sneller en het gaat ook sneller weg. En dat mag ook. Dus je mag het ene moment verdrietig ergens zijn... omdat je getriggerd wordt door een foto. En het volgende moment mag je blij zijn omdat de zon schijnt... en je gaat iets onwijs leuks doen. Weet je? Maar juist die switch vinden mensen soms heel ingewikkeld om mee om te gaan. En dat herken ik ook, hè? Want... In het begin van mijn rouwproces vond ik dat zelf ook heel ingewikkeld. Dat dus zo werkt.
Ja, het is ook ingewikkeld.
Ja.
Ik denk dat dat ook hetgene is, hè, dat zie ik in mijn praktijk ook. Wat rouw zo ongelooflijk vermoeiend maakt. Dat je constant heen en weer balanceert tussen die twee. Hè, dat het even goed gaat. Die momenten heb je gewoon nodig. Maar dat je al eens schuldig voelt. Ja, ik kan me toch niet goed voelen, want mijn kind is overleden. En tegelijkertijd, als je diep in dat verdriet zit, dat je ook denkt, ja, maar dit is toch niet altijd zo. Dus je bent constant heen en weer geslingerd. Dat is ook een gezond rouwproces, hè, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Dus dat is heel normaal. Maar als je op een gegeven moment... Ja, daar ik merk zelf dat je... Dat je op een gegeven moment daar ook uitkomt. En dat je... natuurlijk blijft die rouw altijd. Weet je, er zal altijd een stukje verdriet in zitten. Maar dat verdriet is inmiddels zo klein... Dat ik ja, weet je, de laatste keer dat ik erover gehuild heb... me niet eens meer kan herinneren. En dat is ook heel... moeilijk om te delen.
Ja,
dus wat jij zegt, ik deel ook altijd vanuit mijn hart. en dat is soms dus wel een beetje zoeken, omdat ik weet, hè, ik heb best wel wat volgers, dat heel veel mensen zitten daar nog middenin. Die wil je ook niet kwetsen daarmee. Dat is soms best een ingewikkelde, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat herken ik heel sterk. En het doet me ook wel weer beseffen, of waar ik zelf heel veel aan gehad heb, dat, hè, dat rouw is echt en heel onvoorspelbaar, maar het kan er ook allemaal gewoon zijn. Hè? Ja. En daar, dat wist ik in het begin gewoon echt niet. Want ik had, ja, ik zou willen dat er 8 jaar geleden zoveel gedeeld was over rouw, en dat ik daar kennis van had genomen als dat ik nu soms tegenkom. En misschien was ik daar ook niet naar op zoek, hoor. Dat kan, maar het mag er allemaal zijn. En ik heb me zo vaak afgevraagd van wat gebeurt er nou met mij? En waar gaat het heen met mijn hoofd en met mijn lijf en met mijn emoties? En ook vanuit andere mensen, vanuit mijn omgeving, dat ze zeiden, of je moet er overheen stappen, bij wijze van. Of, nou ja, als je je goed voelt, dan is dat eigenlijk ook. Dus het is zo lastig. En dat is dan wel weer mooi aan wat jij kan brengen, zeg maar. En bij jouw coaches, maar ook bij jou, met jouw trainingen. Dat je dat stukje begrip kan geven. Ja. En dat stukje besef van, oké, maar dit is dus rouwen.
Ja, wat je zegt. Heb ik ook zo ervaren. Maar 6 jaar geleden, als ik zie wat er nu gedeeld wordt, alleen al in blogs en in ouders die daar op de hele Instagram heeft, daar denk ik ook een hele grote rol in gehad. En dat was het, ik was er ook niet heel hard naar op zoek. Maar wat ik tegenkwam, was ook niet waar ik heel blij van werd.
Nee.
En ook deze uitleg, hoe die rouw werkte, ik had echt werkelijk geen idee. Ik had graag geweten wat ik nu weet, toen dit me overkwam. En wat jij eerder ook al zei, daar moet ik ook nog even aan denken. De vraag die mij het meest gesteld wordt, echt elke dag, is dit normaal? Hoort dit erbij?
Yeah.
Hebben andere mensen het ook? Word ik langzaam gek of is dit echt op ik? En in 95% van de gevallen willen mensen van mij alleen maar horen, geloof me, dit hoort erbij. Yeah. En dat maakt het niet minder, het is nog steeds verdrietig en het is nog steeds vermoeiend en het is een rottig proces. Maar weet dat dit normaal is, dat anderen dit ook hebben. En ook dat er een weg uit is, weet je. Dat dit niet voor altijd zo blijft voelen.
Ja.
Dus dat is ook wel iets wat ik heel erg heb geleerd in de afgelopen jaren. Dat ik in eerste instantie dacht, oh, ik moet al die mensen helpen. Ik moet ze eruit trekken. Ik kan ze er niet uittrekken.
Nee.
Dat moet ze zelf doen. Maar ik kan ze wel daarin meenemen en ook aangeven, ja, wat is dan wel een gezond rouwproces? En waar loop je dan tegenaan? En hoe ga je daar misschien mee om? Hè? Juist omdat je die ervaring hebt van zoveel mensen, kun je daarin soms net wel even wat praktische dingen meegeven, waar mensen ook echt iets aan hebben.
Ja.
Maar die vraag, is dit normaal, is denk ik wel op top nummer 1 gestelde vraag die ik krijg.
Ja, ja, maar dat kan ik me echt voorstellen. En ik denk, als ik zo terugdenk, dat me misschien nog wel het allermeeste heeft dwarsgezeten aan de hele situatie, is dat ik dacht dat ik gek aan het worden was.
Ja.
En dat ook werd bevestigd, of niet werd bevestigd, door mijn omgeving.
Ja.
Dat er gewoon geen.
Wat je zegt, hè, dat aan de ene kant, als je diep verdrietig bent, zeggen mensen van, nou, misschien moet je maar eens hulp zoeken, want ook blijf je er niet in hangen.
Ja.
En als je doorgaat met je leven, oh, dat is ook wel een beetje gek, hè? Want je bent toch je kind verloren? Dan moet je toch op zijn minst een jaar lang. Dat koppelen mensen dan ineens een jaar aan of iets anders. Nou, dan moet je toch op zijn minst wel intens verdrietig op zijn. En als het na een half jaar wel weer goed gaat, dan zeggen ze, oh, nu alweer na een half jaar. En als het na een half jaar niet goed gaat, dan zeggen ze, nou, het is toch al een half jaar geleden. Dus
ja.
Soms is het zo complex en zo ingewikkeld.
Nou, ik besef,
en niet alleen voor degene die rouwt, maar voor eigenlijk iedereen
Iedereen. Ja, maar dat ben ik me ook wel meer gaan beseffen, hoor. Dat de omgeving, wat jij eerder ook aangaf, de omgeving heeft ook geen flauw idee. Hè? En iedereen doet naar beste eer en geweten. En vanuit liefde proberen ze je te helpen. Maar we doen wat. Hè? En we zeggen soms rare dingen. En we weten het ook gewoon niet.
Heel eerlijk gezegd, voordat mij dit overkwam, had ik ook geen idee.
Nee, dat klopt.
Dus ik heb ook wel een situatie van, ik denk, oh, daar heb ik niet zo bij stilgestaan. Of daar ben ik ook niet zo attent geweest. Of heb ik misschien ook wel hele domme opmerkingen gemaakt. En nu weet je dat. Maar toen ook niet. En dat heeft me wel geholpen om ook met iets meer mildheid naar de omgeving te kijken. Want wat jij ook zegt, ze doen maar wat. Ze, uit liefde proberen ze iets. En bij de een valt het goed en bij de ander ook niet. Want ook dat is nog zo. Wat bij de ene rouwende ouder fantastisch werkt, heeft de ander iets van, hè, oh wat vreselijk. Dus ik sla ook nog wel eens een plank mis. Terwijl ik dagelijks mensen spreek. Dus dat is natuurlijk ook iets wat het blijft zo persoonlijk. Dat je zelfs daarmee nog wel eens niet de juiste snaar weet te raken.
Nee. Ja, wat dat betreft is het een heel bijzonder thema. En krijgt het zo relatief weinig aandacht. Wat ik bijzonder blijf vinden. Terwijl als je echt erin verdiept, dan gaat er letterlijk een wereld voor je open. Van wat er allemaal speelt in het land van rouw en verlies.
En ik kwam dat eigenlijk ook pas, kwam ik daar pas achter, echt jaren na Hugo's dood. Omdat ik me toen pas er echt in ging verdiepen van wat is dat nou en hoe werkt dat?
Ja.
Maar ik had ook geen idee. Weet je, dit is ook niet iets wat je leert op school. Terwijl iedereen maakt rouw mee. Iedereen komt met verlies in aanmerking, op welke manier dan ook.
Ja.
En toch hebben we het er niet over, leren we er niks over, wat er over school, op school eigenlijk, hè, er zou eigenlijk gewoon een vak rouw en verlies moeten komen op de basisschool al. Hoe ga je daarmee om? Hoe maak je dat bespreekbaar? En ik denk dat dat wel een groot gemis is, waar heel veel mensen last van hebben eigenlijk als ze ouder zijn. Omdat je geen idee hebt.
Nee. Hey, en je vertelde net, je bent nu ook bezig met de derde editie van Hugo. En je bent ook bezig met je eigen zoektocht van, nou ja, welke kant wil ik op met mijn bedrijf? Heeft dat ook al weerslag op de invulling van Hugo 3?
Een klein beetje. Het thema van Hugo 3 is verhalen. Dus er komen ook veel verhalen in van andere ouders. Omdat ik merk dat het delen heelt, maar ook het lezen van andere verhalen heelt bij veel ouders op het moment dat ze er aan toe zijn. Niet altijd direct. Kan ook oproepen van, oh, er kan nog veel meer misgaan. Hè? Sommige mensen zitten helemaal niet te wachten op de ellende van iemand anders. Maar de grootste groep mensen zegt, oh, wat fijn dat om te lezen dat anderen dat ook zo voelen. Of het ook ervaren. Hè? De eenzaamheid haalt het in dat opzicht wel weg. Dus dat is wel iets wat heel erg misschien op dat stuk rouw zit. Maar tegelijkertijd gaat het ook wel heel erg over, wat is nou jouw verhaal? Hè? En wat is jouw verhaal? En wat is het verhaal van je kind? En hoe raakt dat elkaar? En wat ik zelf ook deelde, hè? Misschien is het wel tijd voor een nieuw verhaal. En we geloven ook de verhalen die we onszelf vertellen. Dus als je zelf vertelt, het is erg, ik kom hier nooit overheen. Ja, dan wordt het lastig om ooit weer die draad op te pakken. Dus hij gaat eigenlijk een beetje twee kanten op. Maar is wel nog heel erg gericht op hetzelfde thema. Maar er zit wel, ik merk wel dat er een soort draai in zit. En dat het ook wel een klein beetje samenhangt, laat ik het zo zeggen.
En eigenlijk ook wel wat je eerder zei, van het is niet alleen het verhaal van Hugo, maar het is jouw verhaal. En jouw verhaal kan ook gaandeweg de jaren anders worden. Dat doet niks af aan Hugo of aan welk kindje dan ook. Maar jouw verhaal, jij bent als persoon ook in ontwikkeling. Dus jouw verhaal is ook in ontwikkeling. Dat is wel een hele mooie parallel die je daarmee legt.
Ja, en ik merk ook dat heb ik eigenlijk altijd van het begin af aan al gezegd. Ik denk dat zelfs in Hugo 1 zelf staat. En je bent niet je verlies. Het wordt ook een soort identiteit. En dat vond ik iets waar ik van het begin af aan heel erg tegen vechtte. Van, weet je, ik ben niet alleen die moeder van een overleden kind. Ik vind dat sowieso een rol die me... niemand wil daarbij horen, laat dat duidelijk zijn. Maar dat ik ook wel merk dat ik denk, maar dat is niet mijn identiteit, dat is niet wie ik wil zijn.
Nee.
Ik heb dit verhaal meegemaakt, iedereen maakt dingen mee, iedereen krijgt shit op zijn pad. Nou, dit was toevallig wat ons overkwam, maar ik wil niet dat een soort stempel drukt. En dat krijg je onbewust alsnog, zeker ook als je dit werk gaat doen en je gaat je verhaal delen en de media gaan ook aan op dat sensatieverhaal, op de emotie. Als ik iets wil delen over mijn werk, vindt niemand dat interessant. Als ik iets wil delen over, maar ik ben wel mijn kind verloren. Dan zijn ze ineens nog geïnteresseerd. Dus dat is ook logisch. En tegelijkertijd is het ook niet mijn identiteit.
Nee.
En dat is ook wel de zoektocht waar ik zelf dan nu in zit. Ja, wie ben ik dan als dat verhaal wegvalt?
Ja, dus, ja.
Als dat verhaal niet meer op de voorgrond staat, wat blijft er dan over van mij? Dus dat is, en daar ben ik nog niet uit. Dat is ook nog iets in ontwikkeling, merk ik. Maar wel heel interessant ook om weer om daarmee bezig te zijn. En waarmee ik Hugo niet wil uitwissen. Maar wat ik eerder ook zei aan het begin, hè, hij hoeft ook niet per se op de voorgrond te staan. En daarom staat zijn foto ook niet meer op de voorkant van Hugo 3. Omdat het doorgaat. Weet je, ook wat jij ook zei, hè, er zit ontwikkeling in.
Ja, ja. Ja, het is wel heel mooi wat je schetst. En ook voor mijzelf wel echt herkenbaar dat je op een bepaald punt in je leven mag komen waarin het inderdaad wel het verhaal is wat je meedraagt. Maar dat het niet meer op de voorgrond zo hoeft te zijn. Hè? Dat het onderdeel is van wie je bent geworden. Maar dat er daarna nog ook heel veel andere deuren zijn die open zijn gegaan. Dat is wel... Dat resoneert wel. Ja, ja. En qua plannen voor de toekomst, je bent dus nu in beraad met jezelf.
en
je weet nog niet precies welke kant het opgaat, maar je blijft wel voorlopig in het trainings- en het coachingsvak.
Ja, ik doe dit nog steeds met heel veel plezier. Alleen merk ik wel dat, wat ik eerder ook zei, dat die verschuiving een beetje plaatsvindt. Eigenlijk na de titel van jou... podcast die hier perfect bij aansluit, hè, van rouw doet leven. En ik heb de afgelopen jaren ben ik ongelooflijk intensief bezig geweest met rouw. Is rouw elke dag mijn leven geweest? En voel ik wel dat de verschuiving meer naar leven gaat.
Yeah.
Waarmee er nog steeds aandacht voor die rouw moet zijn. Maar misschien ben ik niet meer degene die daar dan moet zitten. Yeah. Maar zit ik meer op het stuk daarna. Omdat ik daar meer energie van krijg. Ik heb de afgelopen jaar met meerdere vrouwen gewerkt die ook wat verder zijn in dat proces. Hè, van wat doe ik hier dan nu mee? Hoe geef ik het dan betekenis? En die ergste rouw is achter de rug. Maar dan?
Ja.
Dus ik merk dat dat veel meer resoneert met waar ik zelf in zit. En dat mijn focus ook veel meer die kant op zal gaan. Ik ben bezig met een soort sprekerstraining. Dus veel meer ook podiumverhaal delen. Maar ja, welk verhaal deel je dan? Hè? Dan komt ook het thema verhalen toch weer terug. Dus dat is een beetje de kant die het opgaat. Dus ik denk dat de rouw wat meer op de achtergrond gaat komen. En daarmee het verhaal van Hugo misschien ook wel wat meer naar de achtergrond. Maar hoe ik dat precies ga vormgeven, dat weet ik nog niet.
Nee, nee. En het is in ieder geval goed om je wel te beseffen dat dat ook gewoon op het juiste moment dan komt.
Ja.
Hè? En dat... Ja, het is misschien een rare vergelijking, maar kinderen die leven, die laat je natuurlijk gaandeweg ze ouder worden. Hè, mijn dochter kan me net een knuffel geven, die is dus bijna 8. Je gaat ze steeds meer loslaten. Hè? Ja. Maar je overleden kind, ja, Noah, blijft altijd mijn baby van 3 weken oud. Maar ook die heeft misschien, zij, maar ook ik als moeder, hebben misschien behoefte om elkaar een beetje meer los te laten. En het is misschien een hele gekke parallel, maar misschien ook helemaal niet. Maar zo voelt het ook wel een beetje. Weet je? En dat mag ook. Het is een heel natuurlijk proces. Of ze nou leven of niet. Je mag elkaar gewoon steeds meer de ruimte geven om echt bij jezelf te komen.
Ja, en dat voel ik steeds meer. Dat ik meer bij mezelf kom. En dat Hugo daarin misschien ook wel, wat ik net zei, op de achtergrond verdwijnen. Maar wat jij ook wel mooi aangeeft, hè, dat ik hem daarin meer loslaat en mezelf meer ruimte geef.
Yeah.
Juist ook door, weet je, Hugo heeft in mijn persoonlijk leven, dat vinden mensen altijd heel gek om te horen, niet zo'n hele grote rol. Kijk, we spreken wel over hem en mijn dochter die roept af en toe wat en de jongste inmiddels ook wel. En we praten over hem. En als hij op zijn sterf- en geboortedag gaan we naar zijn grafje en zo. Maar verder is hij niet zo heel erg aanwezig. Maar in mijn werk is hij natuurlijk
alomtegenwoordig
overal aanwezig.
Ja,
en dat maakt dat ik er zelf veel meer in zit eigenlijk dan dat ik zou willen of zou doen als dit niet mijn werk zou zijn.
Ja, ja.
Dus ik voel ook dat ik daardoor er meer in zit. En ook het natuurlijke proces, als ik dit werk niet zou doen, zou ik Hugo ook meer loslaten. En dat dus eigenlijk nu in mijn werk ook gebeurt. Omdat je ook, ik vind het ook belangrijk om de verbinding te blijven kunnen voelen met mensen. Hè? En als je zelf inmiddels zoveel stappen verder bent, wordt het steeds moeilijker om zoveel stappen terug te doen om nog punt te komen waar mensen staan die het vorige week hebben meegemaakt. En dat lukt me nog, omdat het is 6 jaar geleden, het is ook geen 60 jaar geleden. Maar je komt wel steeds verder daar vandaan. En dus het is ook een soort natuurlijk proces voor mij om dat zelf dus ook, ik zit heel erg met mijn handen te gebaren, om zelf daar dus ook in mee te bewegen. En dat dus mijn bedrijf daarin eigenlijk net zo goed meebeweegt.
Ja, ja, ja. Herkenbaar. Ja, mooi. Ja, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En voor je inspiratie eigenlijk. Het is heel grappig. We zitten, ondanks dat we elkaar helemaal niet kennen, best wel in dezelfde soort ontwikkelproces, wil ik het eigenlijk noemen. Dus ik vind dat heel, en ook wel gewoon heel mooi om jouw verhaal te horen. Maar ook wel even leuk om daarover hardop van gedachten te wisselen. Maar dank voor het vertellen van je verhaal. Voor het vertellen van het verhaal van Hugo.
Ja,
en hoe jij met de geboorte en het overlijden van Hugo betekenis hebt gegeven aan jouw leven. En hoe je daarmee om bent gegaan. Dankjewel.
Ja, jij bedankt voor het mooie gesprek. En ja, het is fijn om ook gewoon op die manier over te kunnen praten. Hè? Dat het gewoon dat alles er mag zijn. En dat die ruimte voel ik heel erg. En dat vind ik heel mooi. Dus dankjewel daarvoor.
Dankjewel. Dankjewel. Nou, dan.
Lieve mensen, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Rouw Doet Leven podcast. De podcast voor het bespreekbaar maken van rouw en verlies. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geraakt en misschien ook wel een stukje verder op weg heeft geholpen. Mocht je het een mooie aflevering hebben gevonden, dan zou ik het echt ontzettend fijn vinden als je deze podcast zou willen delen op je social media kanaal en mij wil laten weten wat je ervan vond. Want samen maken we rouw en verlies in al zijn facetten bespreekbaar. Dank je wel alvast voor het delen en tot de volgende keer.